zal een gedeelte gelezen worden uit het woord des Heren, uit het Oude Testament, uit het eerste boek van Mozes, Genesis, hoofdstuk 42, de eerste 21 versen. De schriftlezing in deze middag is Genesis 42, vers 1 tot en met 21. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, en aansluitend daarop wordt ook gelezen uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, de eerste 3 paragrafen. En aansluitend daarop zingen we het 7e vers van Psalm 2.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En lezen we nu de eerste 3 paragrafen van hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en de vloek en eeuwige dood zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan indien hij het ganselijk menselijk geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen, volgens deze uitspraken van de apostel: de gehele wereld is voor God verdoemelijk. Zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Romeinen 3, vers 19 en 23. En de bezoldiging der zonde is de dood. Romeinen 6, vers 23. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. 1 Johannes 4, vers 9 en Johannes 3, vers 16. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Want hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Romeinen 10, vers 14 en 15. Lezing is Genesis 42 en daarvan de eerste 21 versen. Toen Jacob zag dat er koren in Egypte was, zo zeide Jacob tot zijn zonen, waarom ziet gij op elkander? Voorts zeide hij, zie, ik heb gehoord dat er koren in Egypte is. Trek daarheen af en koopt ons koren vandaar, opdat wij leven en niet sterven. Toen togen Jozefs 10 broederen af om koren uit Egypte te kopen. Doch Benjamin, Jozefs broeder, zond Jacob niet met zijn broederen, want hij zeide, opdat hem niet misschien het verderf ontmoette. Alzo kwamen Israëls zonen om te kopen, onder degenen die daar kwamen, want de honger was in het land Kanaan. Jozef nu was regent over dat land. Hij verkocht aan al het volk des lands. En Jozefs broederen kwamen en bogen zich voor hem met de aangezichten ter aarde. Als Jozef zijn broederen zag, zo kende hij hen. Maar hij hield zich vreemd jegens hen en sprak hard met hen en zeide tot hen, van waar komt gij? En zij zeiden, uit het land Kanaan, om spijzen te kopen. Jozef dan kende zijn broederen, maar zij kenden hem niet. Toen gedacht Jozef aan de dromen die hij van hen gedroomd had. En hij zeide tot hen, gij zijt verspieders, gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is. En zij zeiden tot hem, nee, mijn heer, maar uw knechten zijn gekomen om spijzen te kopen. Wij alle zijn eensmans zonen, wij zijn vroom. Uw knechten zijn geen verspieders. En hij zeide tot hen, nee, maar gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is. En zij zeiden, wij, uw knechten, waren 12 gebroeders, eensmans zonen in het land Kanaan. En zie, de kleinste is heden bij onze vader, doch de een, die is niet meer. Toen zeide Jozef tot hen, dat is het wat ik tot u gesproken heb, zeggende, gij zijt verspieders. Hierin zult gij beproefd worden, zo waarlijk als Farao leeft, indien gij van hier zult uitgaan, tenzij dan wanneer uw kleinste broeder herwaarts zal gekomen zijn. Zend één uit u die uw broeder halen, maar wees gijlieden gevangen, en uw woorden zullen beproefd worden of de waarheid bij u is. En indien niet, zo waarlijk als Farao leeft, zo zijt gij verspieders. En hij zette hen tezamen 3 dagen in bewaring. En ten derde dagen zeide Jozef tot hen, doe dit, zo zult gij leven. Ik vrees God. Zo gij vroom zijt, zo zij één uwer broederen gebonden in het huis uwer bewaring. En gaat gij heen, brengt het koren voor de honger uwer huizen. En brengt uw kleinste broeder tot mij, zo zullen uw woorden waargemaakt worden en gij zult niet sterven. En zij deden alzo. Toen zeiden zij de een tot de ander, voorwaar, wij zijn schuldig aan onze broeder, wiens benauwdheid der ziel wij zagen toen hij ons om genade bad, maar wij hoorden niet. Daarom komt deze benauwdheid over ons.
We gaan met elkaar zingen uit Psalm 99, de eerste 2 versen. God de Heer regeert. En ook het tweede, God die helpt in nood is in Sion groot. 99 vers 1 en vers 2. Gemeente, met de hulp van de Heere zouden we vanmiddag willen stilstaan bij het gedeelte dat u gelezen is. Ik lees u het 8e vers. Jozef dan kende zijn broeders, maar zij kenden hem niet. Boven onze overdenking schrijven we: Jozef ontvangt zijn broers. Jozef ontvangt zijn broers, en dan willen we met Gods hulp stilstaan bij 3 gedachten. Hij ziet ze voor hem buigen. Dat is het eerste waar we bij stilstaan. Vervolgens brengt hij ze in grote nood. En in de derde plaats hoort hij dat hun geweten hun aan gaat klagen. Jozef ontvangt zijn broers. In de eerste plaats, hij ziet ze voor hem buigen. Hij brengt ze in grote nood. En in de derde plaats, hij hoort dat hun geweten hen aanklaagt om wat ze gedaan hebben. De geschiedenis van Jozef is een bekende geschiedenis, gemeente. Jozef, vanwege zijn dromen, vanwege zijn godsvrucht, door zijn broers verkocht naar Egypte. U kunt dat lezen in Genesis 37. Toen zijn broers hem verkochten daarin dood dan, toen riep Jozef: doe dat nou toch niet, doe dat nou toch niet. Hielp niks. Ze waren zo blij dat ze van Jozef af waren. Ja. Ja. En dan komt Jozef in Egypte, bij Potifar. En zonder dat hij schuld heeft, wordt hij door de vrouw van Potifar vals beschuldigd. Hij komt in de gevangenis. Jarenlang zit hij daar. En dan komt er dat moment dat die schenker en die bakker in de gevangenis terechtkomen. En dan mag Jozef hun dromen uitleggen. En dan hoopt hij dat hij uit de gevangenis mag komen. Maar gebeurt niet. Gaan weer jaren voorbij. En dan komt er het moment dat Farao droomt. Dat er honger zal komen. Over die 7 koeien die door 7 magere koeien worden opgegeten. En die aren die eerst heel veel vrucht geven en dan opgegeten worden door die schrale aren. 7 jaren. Niemand weet hoe of die dromen moeten uitleggen. En dan zegt de schenker: ik weet iemand. Die zit in de gevangenis. En dan wordt Jozef gehaald. En binnen 1 dag wordt hij van gevangene onderkoning. Onderkoning van Egypte. En dan lezen we in hoofdstuk 41 dat Jozef die 7 jaren gebruikt om alle korenschuren van Egypte vol te maken, want er komt 7 jaren honger aan. De verklaarders zijn het er allemaal over eens dat Jozef in zijn vernedering en in zijn verhoging een type is van Christus. Een type is van de Heer Jezus. De Heer Jezus is naar deze aarde gekomen en heeft zich vernederd tot in de dood des kruises, maar hij is ook opgestaan. Opgestaan. Om zijn kerk tot de zaligheid te brengen. En nou komen we hier Jozef als onderkoning tegen. En dan gebeurt er in Genesis 42 iets wonderlijks. Dan komen zijn broers bij hem. Want ook in het land Kanaan is honger gekomen. En dan willen we vanmiddag met Gods hulp stilstaan bij wat er dan gebeurt als Jozef zijn broers na meer dan twintig jaar, komen daar zijn broers ineens bij Jozef. Ze weten niet dat het Jozef is. Nee. Ze zijn gedreven door de honger en zijn door hun vader gestuurd om koren in Egypte te halen. En dan is het eigenlijk opvallend. Jozef herkent ze gelijk. En die broers die herkennen hem niet. Maar daar ligt wat tussen, hè. Daar ligt wat tussen. Ja. Want ze hebben Jozef verkocht. Niet weten dat hij dezelfde is als die onderkoning. Ja. En dan komen we in hoofdstuk 42, gemeente. Het begint ermee dat Jacob in het land Kanaan zegt tegen zijn zoons. Wij horen dat er in Egypte koren is. Jullie moeten naar Egypte om koren te halen, want anders komen we om van de honger. Hij spoort zijn zonen aan. Ga nou naar Egypte. Want als jullie niet gaan, dan zullen we allemaal sterven van de honger. Je kunt het lezen in vers 1 en 2 dat hij ze aanspoort. Ja. Ze hadden er helemaal geen zin in. Hoe zou dat komen, kinderen? Als die zoons horen dat er koren is in Egypte en hun vader zegt, nou moet je naar Egypte, want daar is koren te krijgen. Wat vader Jacob niet wist, dat woord Egypte, ja dat deed wat mij die broers, hè? Egypte, ja. Dan dachten ze meer dan 20 jaar terug dat die kooplieden hun broer Jozef meenamen naar Egypte. Ja. Ja. En ach, dan uiteindelijk luisteren ze naar hun vader en ze gaan. Ja. Ze moeten ook wel, want als ze niet gaan, dan sterven ze. Gemeente, wat leert ons dat eigenlijk? Heel eenvoudig, dat als de Heer in ons leven gaat werken, weet u waar de Heer dan mee begint? Dan krijg je honger. Honger, weet u waarna? Niet naar het aardse eten en drinken. Maar dan krijg je honger naar de levende God. Naar de levende God. Ja. Uiteindelijk gaan ze. Ja. Benjamin gaat niet mee. Nee. Die wil vader Jacob graag thuis houden. Hij is Jozef al kwijt. En Benjamin, de andere zoon van Rachel, ja, die wil die graag bij zich houden. Ja. Ja. Het is wat, hè, als je even een inkijkje krijgt in het gezin van Jacob. Die broers die lopen al 21 jaar met een geheim, Ze hebben hun vader bedrogen. Ze hebben gezegd, Jozef is verscheurd door een leeuw. Ja. En die leugen, die hebben ze al 21 jaar voor zichzelf gehouden. Wat een spijkerharde kerels. Ze hebben gezien hoe ontzettend verdrietig hun vader was om het verlies van Jozef. Maar ze konden erom doorleven. Ja. En als je dan zo de geschiedenis leest, gemeente, dan merk je eigenlijk dat vader Jacob, hij heeft het aangevoeld dat er een geheim lag. Er lag een geheim. Hij voelde het als het ware aan dat er iets niet klopte, maar hij kon de vinger er niet bij krijgen. Zo hebben ze al jaren met elkaar geleefd. Ja. Dus als u in deze geschiedenis het gezin van Jacob, gemeente, als een spiegel voorhoudt, daar is het nodig op aan te merken, ja. Maar uiteindelijk gaan ze wel. Ze gaan en ze komen in Egypte. Alzo kwamen ze in Egypte om het koren te kopen, staat er in vers 5. Ze komen met lege zakken natuurlijk, ja. Iedereen die in Egypte komt, die krijgt koren, die kan daar koren kopen. Ja. Zo zijn ze naar Egypte gegaan. En dan gebeurt er iets waar ze helemaal niet op gerekend hadden. Iedereen die daar in Egypte kwam om koren te kopen, nou, die bracht geld mee en die kreeg volle zakken en die keerde terug. Gelukkig. Maar deze broers, Ze komen om koren te kopen en ze komen in grote problemen. In grote problemen. Hoe dat gegaan is, staat niet in de Bijbel. Maar het is Gods voorzienigheid, Gods leiding. Dat deze broers die komen, die worden gebracht bij Jozef de onderkoning. Misschien omdat ze schaapherders waren of omdat ze opvielen, hoe het ook zij. Maar het is Gods leiding die ervoor zorgt dat zij, niet al die mensen die koren kwamen komen, die kwamen persoonlijk bij Jozef terecht. Maar deze broers wel. En dan breekt dat aangrijpende moment aan dat Jozef daar zijn broers ziet komen. Zij weten niet dat die onderkoning Jozef is. Nee. Hij is voor hen onherkenbaar. Maar Jozef herkent ze direct. Zo kende hij hen, maar hij hield zich vreemd. Hij hield zich vreemd. En natuurlijk, als je bij een onderkoning komt, dan ben je heel, dan buig je voor die koning neer. Dus Jozef ziet daar al die broers voor hem buigen, diep buigen. Wat ging er in Jozef om? Hij herkent ze, hij herkent ze. Maar hij verbergt zich. Hij houdt zich verborgen en hij zegt niet wie hij is. Hij hield zich vreemd, staat er in vers 7. En hij sprak hard met ze. Van waar komt gij? Nou, dat is niet zo aardig natuurlijk. Hè? Nee. Nee, dat klopt. Waarom zou dat zijn, kinderen? Omdat er natuurlijk schuld lag bij die broers, want zij hadden Jozef verkocht. Dat voelde Jozef gelijk. En als ze daar voor hem buigen, staat er in vers 9, toen gedacht Jozef aan de dromen die hij had gedroomd. Die dromen van die korenschoven die voor hem bogen, hè? Ja. En voor die zon, maan en sterren die voor hem bogen. Dat had hij aan zijn broers verteld en die zeiden vandaan, wat dacht je nou wel? Dat wij ooit voor jou zullen buigen? Geen sprake van. En nou gebeurt het. En nou gebeurt het. 21 jaar later. En Jozef gedacht aan de dromen die hij had gedroomd. Ik denk dat Jozef heel vaak aan die dromen gedacht heeft. En dat hij gedacht heeft, wat zou dat nou betekenen? Wat zou dat nou betekenen? Maar hier, wat hier gebeurt in Genesis 42, ineens gaat hem het licht op. Ineens wordt het hem duidelijk. En wat kunnen we daar nou uit leren, mensen? Weet u wat we daar nou uit kunnen leren? God had door die dromen gesproken. En als God spreekt, dan is het de waarheid. De waarheid. In die dromen lag een belofte. Iets wat God zou gaan doen met Jozef. Maar in al die jaren heeft Jozef eigenlijk gedacht, hoe zal dat ooit tot vervulling komen? En nou gebeurt het ineens. Zo kan er soms een hele tijd liggen tussen het moment dat God iets belooft en dat hij uiteindelijk de vervulling geeft. De vervulling geeft. Bij Jozef lag daar heel veel tijd tussen. Ja. En dat was een beproevingstijd. We lezen ook in Psalm 105 dat er staat, dat de dichter van Psalm 105, dat Jozef door gelouterd is in die weg, in die weg. Maar nou mag hij hier voor ogen zien de vervulling. Toch maakt hij zich niet gelijk bekend. Hij zegt tegen zijn broers, gij zijt verspieders. Wonderlijk, hè? Dat hart van Jozef is opgesprongen van vreugde toen hij daar die broers voor zich zag buigen.
En tegelijkertijd moet hij zijn diepste gevoelens verbergen, want hij kon nog niet. Hij kon niet anders. Hij moest ze wel. Hij spreekt, waarom, kinderen, waarom spreekt Jozef ze nou hard aan? Dacht hij van, ah, nou kan ik jullie betaald zetten. Nee, dat was helemaal zijn bedoeling niet, nee. Jozef die spreekt ze hard aan, omdat hij wil testen, beproeven, of ze nog net zo spijkerhard zijn als toen ze hem verkochten. Ja. En daarom moet hij ze eigenlijk tegenkomen, ja. Hij wil eigenlijk op tafel krijgen of ze werkelijk voelen, schuld voelen over wat ze gedaan hebben. We zeiden, Jozef een type is van Christus. Een type is van Christus. Christus is de meerdere Jozef. En wat zie je nou eigenlijk, als we die lijn naar Christus nou doortrekken, gemeente. Dan zie je dat hart van Jozef dat brandde van liefde voor zijn broers. En toch hield hij zich verborgen. Zo is het nou ook als Christus door zijn geest mensen tot bekering gaat brengen. Dan brengt hij ze. Dan gaat hij ze hongerig maken om met God verzoend te worden. Ja. Dan gaan ze zoeken, ja. En dan gaat hij ook ze leren waar nou de schuld ligt. Ja. Hoe komt het nou dat er een breuk ligt tussen God en onze ziel? Want Christus, gemeente, is degene die die schuld kan wegnemen. Ja, die schuld kan wegnemen. En voordat Jozef zich aan zijn broers bekend gaat maken, wil hij eerst proeven of ze werkelijk voelen dat ze schuldig zijn. Ze schuldig zijn. En wat kunnen we daar nou uit leren? Christus, de meerdere Jozef, hij openbaart zich daar waar schuld is. Ja. Waar schuld is. Ja. Waar zonde echt zonde wordt. Waar schuld echt beleden wordt als schuld. En waarom doet Christus dat? Omdat hij plaats wil maken voor zichzelf. Voor zichzelf. En zo zien we eigenlijk hier, gemeente, in het Oude Testament, in deze geschiedenis. In de manier waarop Jozef met die broers omgaat, dat dat eigenlijk hetzelfde is als we over God met zondaren omgaat. Dat God in de weg van ontdekking, ons wil bepalen bij wie we zijn voor God. En dat we voor God schuldenaar worden. Ja. Ja. Jozef herkent zijn broers wel, maar zij hem niet, nee. Zo is het ook al. Zo is het van nature met ons ook, gemeente. Ja. Wij lezen in de Bijbel, tijdens de omwandeling van de Heer Jezus, dat de mensen hem niet erkenden als de Messias. Ja. Ja. Zou dat nu nog zo wezen? Of zijn we in een andere tijd gekomen dan in de tijd van de omwandeling van de Heer Jezus? Omdat wij, als wij Christus niet erkennen als de Zoon van God, wat doet dan de mens? Dan heeft hij hem niet nodig. Dan heeft hij hem niet nodig. Leeft hij zijn eigen leven? Is er in u, in jouw leven, plaats voor de Heer Jezus Christus als zaligmaker? En van nature is die plek er niet. De Heer Jezus zegt het zo heel aangrijpend in Johannes 3, vers 19. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. Daar bedoelt hij zichzelf mee. Dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, omdat hun werken boos waren. Een mens die de zonde lief heeft, de zonde aan het hart drukt, heeft geen behoefte aan een zaligmaker. En in dat opzicht staat de mens zichzelf altijd in de weg. En wat is het dan groot, gemeente, als de Heere die breuk in ons leven openlegt en dan we net als die broers van Jozef gaan buigen voor Jozef, buigen voor God. Ja. Dat is het eerste. We gaan naar onze tweede gedachte. Hij brengt ze in grote nood. Jozef die zegt van, gij zijt verspieders. Vers 9 zegt hij het. Nou, en die broers die reageren daar natuurlijk op, hè. Ja. Dan zeggen ze in vers 10 en 11, nee, wij zijn helemaal geen verspieders. Ja. Op zich waren ze dat natuurlijk ook niet. Ja. Nee, maar Jozef die zegt dat omdat hij ze klem wil zetten. Hij wil ze klem zetten. Ja. En wat zeggen ze dan? Dan zeggen ze, nee, wij zijn alleen maar gekomen om een spijze te kopen. En dan zeggen ze in vers 11, wij zijn eensmans zonen, wij zijn vroom. Wij zijn geen verspieders. Wij zijn eerlijke mensen. Wij zijn eerlijke mensen. Nou, zal je maar gezegd worden dat je denkt, ik ben vroom. En die ander, die zegt tegen je van, nou, ik geloof er niks van. Nou, dat gebeurt hier. Dat gebeurt hier. Ze zeggen eerlijk te zijn en die onderkoning die zegt, jullie zijn leugenaars. Ja. Nou zal ieder mens wel toegeven dat hij, ook al leeft hij netjes, dat hij wel fouten en gebreken heeft natuurlijk. Ja. Ja. Maar gemeente, als we dit nou doortrekken naar onze verhouding tegenover God. Ja, dan kunnen wij misschien zeggen, ja, Heer, ik ben toch een vrome net mens. Ja. En als de Heer dan zegt, ik kijk er dwars doorheen. Ik kijk er dwars doorheen. U zegt dat wel. Maar u kent uzelf niet. Want u geeft mij de plek niet die ik waardig ben. Dat ik ontvangen zal. Ja. En dan herhaalt Jozef, gemeente, in vers 12 die beschuldiging. En opnieuw geven ze antwoord. En dan vertellen ze een aantal dingen. Daar zal Jozef zijn hart van opgesprongen hebben. Want dan zeggen ze, wij zijn helemaal geen verspieders. Wij zijn geen verspieders. Eensmans zonen. En zie, de kleinste is heden bij onze vader, dat is Benjamin. Doch de een, die is niet meer. Dat is Jozef. Die staat voor ze. Ze kennen hem niet. Voelt u dat ze hier eigenlijk, ja, iets verborgen houden? Gemeente, wij zijn mensen die er heel goed in zijn om voor God te verborgen te houden wie we zijn. Dat deed Adam en Eva in het paradijs al. Ze vluchtten bij God weg, ze wilden die zonde verborgen houden. En weet u waar God altijd op uit is? Die zegt, kom nou voor de dag. Kom nou voor de dag. Word nou wie je bent. Voor mij. Een verloren zondaar. Tegelijkertijd zal Jozef van vreugde hebben zijn hart als die hoort. Oh, de kleinste is bij onze vader, dus Jacob leeft nog. Leeft nog. Ja. En dan gaat Jozef ze beproeven, gemeente. Ja. In de versen die daarop volgen, ja. Hij zet ze 3 dagen in de gevangenis. Nou, dan kom je om koren te kopen in Egypte. En je denkt dat je een nette man en een nette vrouw bent, noem maar op. En uiteindelijk kom je in de gevangenis terecht. Het is toch niet te geloven? Het is toch niet te geloven? Hoe zullen ze daar gezeten hebben, denkt u? Nou, ik denk dat, ja, daar hebben ze niet rustig gezeten. De grote vraag zal ze geklemd hebben, hoe komen we hier ooit weer uit? Ze begrepen er niks van wat hen allemaal overkwam. En nou zijn ze zomaar in de gevangenis terechtgekomen. Calvijn zegt daarvan, het leidt geen twijfel of God heeft om de zonen van Jozef tot berouw te brengen, zowel door verborgen ingeving van de geest als door uitwendige kastijding hen in de engte gebracht. Nou, daar zitten ze. 3 dagen. Nou, ik denk dat ze daar niet rustig gezeten hebben. Nee. Waarom niet? Om alles wat ze niet hebben begrepen. Maar ondertussen is er ook dat geweten, hè? Dat geweten van hem. Dat is gaan spreken. Dat is gaan spreken. En wat doet dat geweten? Dat heeft ze beschuldigd. Dat heeft ze beschuldigd. Dus ze zitten daar niet rustig. Nee. Ze weten ook niet of ze daar nog ooit moeten uitkomen. Nee. 3 dagen lang. Ze wisten niet hoe lang dat zou duren. Nou. Als je in de gevangenis komt en je weet niet wanneer of je eruit komt. Al is het na 3 dagen. Dan zijn die 3 dagen, dat is een eeuwigheid. Dat is een eeuwigheid. Als je naar de gevangenis moet zeggen, nou, over 3 dagen kom je er weer uit. Dan denk je, oh nou, dan kom ik het nog wel door. Maar als je niet weet of je eruit komt, ze zijn er onverwachts uitgehaald. Ja. Wat een verschil met Jozef, hè. Jozef heeft jaren in de gevangenis gezeten. Jarenlang. En hoe zat hij daar? Dan lees ik van Jozef, die zat daar met een rein geweten. Die zat daar met een rein geweten. En dan lees ik dat Jozef in de gevangenis dat er staat. En de Heere was met Jozef. Wat een verschil, hè. Wat een verschil. Hè? Deze broers moesten noodgedwongen dit verdragen. Maar Jozef kon die jarenlange gevangenisstraf. Hij kon het verdragen omdat God bij hem was. Ja, en dan stelt die onderkoning, die stelt een onmogelijke eis. Die zegt, jullie moeten weer naar huis, dan krijg je koren mee, maar je moet wel je jongste zoon meebrengen. Ja, die ben je mee. En als je dat niet doet, hoef je niet terug te komen. Nou, gemeente, ik denk dat die broers de wanhoop nabij waren. Denkt u ook niet? Ja. Een onmogelijke eis, ja. En dan willen we het opnieuw benadrukken dat Jozef, hij doet het niet omdat hij een hekel aan die broers heeft. Nee, nee, nee. Hij doet het omdat hij zo intens op ze betrokken is. Maar omdat hij wil dat ze eerlijk hun schuld zullen erkennen. Een gemeente, zo kan ook de Heere, de meerdere Jozef Christus, ons nou in de weg van ontdekking brengen, in een weg van onmogelijkheden, in een weg waarin het eigenlijk heel anders gaat dan we hadden gehoopt of gedacht, en dat God daar een bedoeling mee heeft, een bedoeling mee heeft. Die broers gingen naar Egypte om voor de honger koren te kopen. En het loopt totaal anders. Het loopt helemaal klem. Het loopt echt helemaal klem. Zo doet de Heer het ook wel eens. Als hij onderwijs wil geven in wie hij is en wie hij in zijn genade wil zijn in Christus, dan brengt de Heer wel eens in. Een beproevingsweg waarin het aan onze kant helemaal vastloopt. Helemaal vastloopt. En weet u wat de Heer daarmee voor heeft? Om ons te leren wie God is en wie wij zijn. Wie wij zijn. En dan we gaan leren waar nou de schuld ligt. Is dat nou evangelie? Is dat nou evangelisch, zou je zeggen? Als het dan zo moet, dan haak je toch af. Dan haak je toch af. Ja. Er zijn veel mensen die zo de evangelie niet willen lezen. Ja. Het evangelie van de Heer Jezus Christus, de zaligmaker, heeft iets heel confronterends. Ja. En waar zit die confrontatie in? Die zit daarin dat God ons wil leren dat wij van onze kant zondaar zijn en dat wij een zaligmaker nodig hebben. Ja. Velen willen een godsdienstgemeente waarin God met je meegaat. Ja. Dat is een makkelijke godsdienst. Ja. Kom je God nooit tegen? Nee. Gaat hij altijd met je mee? Ja. Maar ik lees in de Bijbel dat God veel te groot is om met mij mee te gaan. Maar weet u wat ik in Gods woord lees en wat het evangelie is? Dat is die God die zegt, ik ga u mensenkind leren om met mij mee te gaan. Met mij mee. Dat is precies het omgekeerde. Ja, en dan moeten mensen het gaan verliezen. En mensen het gaan verliezen, ja. En dat zien we eigenlijk hier, gemeente. En als de Heer u dat en mij gaat leren, dan kom ik soms in zulke onbegrepen wegen tegen, ja. En weet u wat dan zo belangrijk is? Dat als de God ons dan in zulke onbegrepen wegen brengt, dan we gaan leren dat de Heer daar wat mee voor heeft, een doel heeft, ja. Het doel heeft om ons meer en meer te leren wie wij zijn. Denkt u maar aan die gelijkenis van het zaad. Ja. Het zaad dat in de goede aarde valt. Dat is een groot verschil met dat zaad dat op die steenachtige plaatsen valt. Dat is het tijdgeloof wat gelijk juichen kan en wat eigenlijk geen ontdekking wil. Ja. Maar uiteindelijk ook geen vruchten voortbrengt. Maar dan legt de Heer in het leven wel eens dingen, waardoor hij ons gaat beproeven, waardoor hij ons gaat leren dat God niet in onze wegen meekomt. Maar dat de Heer dan ons gaat leren en ombuigen om in Gods weg mee te komen. Ja. En dat, ja, dat kost een hele mens. En als Jozef nou deze weg gaat met zijn broers, gemeente, ja, dan zien we tegelijkertijd dat hij dat uit liefde doet. Ja. We hebben de neiging als God met het evangelie komt, ja, dat dat Gods liefde is. En als God met zijn wet komt, dan hebben we de neiging om te denken dat God met zijn toorn komt. Maar gemeente, God kan de wet in zijn liefde gebruiken om ons aan zijn voeten te brengen. En zo zien we eigenlijk hier, gemeente, dat Jozef, hij waakt over zijn broers. Christus waakt over al diegenen die hij tot de zaligheid brengt. Terwijl ze dat soms niet kunnen geloven, ja. Als de weg zo totaal anders gaat dan u had gedacht of verwacht. Ja. En wat zien we hier bij Jozef? Waarom doet hij dit? Hij doet het uit liefde. Uit liefde. Ja. Zijn hart ging naar hen uit. Maar hij voelt dat er geen plek voor hem is nog. Het is nog te vroeg. Het is nog te vroeg om zich aan hen bekend te maken. Als u de schriftlezing doorleest, gemeente, dan leest u in vers 24 dat als zijn broers de schuld erkennen, dan staat er in vers 24, toen wendde hij zich om van hen af en weende. En weende. Weet u, ik las het dus bij Watson. Die zegt, weet u wel, dat als een mens zich als een zondaar voor God gaat aanklagen, dan gaan in de hemel de hemelklokken luiden. Dan is God blij in het erkennen van de schuld van onze zonde tegenover God. Dan is God blij dat de mens daar gaat erkennen wie hij als schepsel tegenover God is. Ja. Kent u dat? Kent u dat? En dan zien we hier, gemeente, dat Jozef, hij is blij terwijl hij zich nog verborgen houdt. Maar dat moment zal wel komen. Want de regie in deze geschiedenis hebben die broers niet in handen. Maar Jozef heeft de regie in handen. En hij zorgt dat die broers komen op de plek waar ze dachten, waar ze al vele jaren voor wegliepen. We gaan eerst een versje zingen uit Psalm 18. Het 8e vers. Hun zijt gij goed die goede tieren handelen, oprecht bij hen die in oprechtheid wandelen. Gij houdt u rein bij hen die rein zijn, maar verkeerden toont gij u een worstelaar. Het 8e vers van Psalm 18. Jozef ontvangt zijn broers, hij ziet ze voor hem buigen. Hij brengt ze in nood, in grote nood. En dan uiteindelijk hoort hij dat hun geweten gaat spreken. Ja, en hen gaat aanklagen. Na 3 dagen komen ze uit de gevangenis. En komen ze weer bij Jozef. En dan gaat Jozef zeggen wat hij gaat doen. Hij zegt, Ik ga een van jullie gevangen houden. Jullie krijgen koren mee naar huis. En hij wist natuurlijk dat ze een keer terugkwamen. als dat koor op was.
Ja.
Gaat heen. Brengt het koren voor de honger van uw huizen. Hij zorgt goed voor ze. Hij zorgt goed voor ze. Dat ze niet van de honger omkomen. Maar breng uw kleinste broeder tot mij. Zo zullen uw woorden waargemaakt worden. En gij zult niet sterven. Jullie kunnen bewijzen dat je vroom bent. Maar dan moet je je broer Benjamin de volgende keer meebrengen. Dus die broers, gemeente, die zijn eigenlijk heel opgelucht. Opgelucht. Wat hebben ze allemaal niet gedacht dat zal gebeuren, maar gelukkig, het gebeurt allemaal niet. Ze mogen weer naar huis. Ze krijgen koren mee, opgelucht. Maar wat die onderkoning eist, Benjamin meebrengen. Ja, dat is een onmogelijke eis. Hè? Dat is een onmogelijke eis. En dan staat er in vers 21 wat ze tegen elkaar zeggen. Toen zeiden ze de een tot de ander, voorwaar. Wij zijn schuldig aan onze broeder, wiens benauwdheid de ziel wij zagen, toen hij ons om genade bad. Maar wij hoorden niet. Daarom komt deze benauwdheid over ons. En dan zegt Ruben nog ietsjes. Ja, ja. Ze hadden het dan maar niet gedaan. En dan staat er in vers 23, ze wisten niet dat Jozef het hoorde. Want er was een taalman, een tolk tussen hen. En dan volgt er in vers 24, dat Jozef zich afwendt. Want hij weent, hij is zo ontzettend blij dat hij dit hoort. Dat hij dit hoort. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ze staan daar voor die onderkoning, die met ze handelt wat ze helemaal niet begrijpen. Hij legt iets neer, ze krijgen eten mee. Ja. Hij eist van ze dat ze Benjamin zullen meenemen. En nou ineens zeggen ze tegen elkaar, wij zijn schuldig aan onze broeder. Wiens benauwdheid en ziel wij zagen toen hij ons om genade bad. Hier hebt u in de Bijbel, gemeente, een heel treffend voorbeeld. Als het geweten gaat spreken. Geweten gaat spreken. Wij hebben allemaal een geweten. Dat stemmetje, hè, dat zegt of iets wel of niet goed is. Geweten, dat heb je altijd bij je. Kun je geweten het zwijgen opleggen. Ja? Zodanig het zwijgen opleggen. Dat stemmetje niet meer hoort. Ja? Wat kunnen er in ons leven veel dingen liggen, gemeente, waar we overheen leven. Die broers hadden over die schuld al 21 jaar heen geleefd. Ze wilden er ook niet aan herinnerd worden. Hè? Nee. Maar nou gebeurt er hier iets waarvan het ene op het andere moment hun geweten open ligt. En dan trekken ze, dan ineens staan ze, als u in Genesis 37 leest, hoe of de broers Jozef verkocht hebben. Nou, ze zagen daar die kooplieden komen. Dat is onze kans om van Jozef af te komen. En ze verkochten hem. Eerst ging hij in de put, weet u wel. En wat deed Jozef? Hij heeft voortdurend gezegd van, broers, doe dat nou niet. Doe dat nou niet. Doe dat nou niet. Deze niks. Jozef heeft net zolang totdat ze het niet meer konden horen, gesmeekt om het niet te doen, om het niet te doen. En wat deden die broers, als je dat leest in Genesis 37, die zeiden toen het klaar was, dan lees je dat ze bij elkaar zaten en dat ze gingen eten. Ongevoelig. Blij eigenlijk dat ze van Jozef af waren. En nou lees ik hier, jaren later, dat ze precies onder woord brachten dat die Jozef ze gesmeekt heeft en dat ze er niet naar geluisterd hebben. En gemeente, zo kan nou de Heere heel eenvoudig ons geweten openleggen. De Romeinen die zeggen, hadden een spreekwoord, het geweten is meer dan 1000 getuigen. Ja. Zullen we in ons leven nooit over ons geweten heen leven? Ja. En gemeente, vanmiddag komt tot u de prediking van het woord. Ja. Ja. De prediking van het woord. Weet u wat de spits is van de prediking? De spits van de prediking is niet uw gevoel. Is niet uw gevoel. De spits van de prediking is ook niet uw verstand. Of je het allemaal kunt begrijpen. Maar de spits van de prediking is uw geweten. Uw geweten. Ja. U kunt dat lezen in 2 Korinthe 5. In 2 Korinthe 5 daar zegt Paulus, dat hij de mensen beweegt tot het geloof. Waarom? Vanwege de schrik des Heren. En dan zegt Paulus, ik hoop dat ik ook in uw geweten geopenbaard ben. Ja. God spreekt ons aan op ons geweten, gemeente. Ja. En dat brengt, en als de Heere dat doet, ja, wat is het dan groot? Dan leest u in datzelfde 2 Korinthe 5 dat Paulus ook spreekt over de bediening der verzoening. Ja. Hoe kwam het toch dat er zoveel mensen kwamen luisteren naar Johannes de Doper? Ja, weet u of dat kwam? Omdat hij de mensen eerlijk behandelde. Hij zei, u moet bekeerd worden. Dat was voor de Joden in de dagen van Johannes de Doper iets wat ze helemaal niet meer hoorden. Helemaal niet meer hoorden. Ja, ze moesten wel aan allerlei regeltjes voldoen en zo volgens die fariseeën en schriftgeleerden. Maar daar stond die man, die Johannes de Doper, heel eenvoudig tegen die mensen. Ja, bekeert u, beleid uw zonden en laat u dopen. En dan mag hij later ook Christus aanwijzen als het lam Gods dat de zonde ter wereld wegneemt. Dan zegt hij, dat moet u moet niet u bekeren om mij. Maar hij die na mij komt, die zal dopen met de Heilige Geest en met vuur. Ja. Wat is het groot, gemeente, als uw geweten afspreekt. Ja. God komt tot ons. In het geweten komt God ons als het ware voor zijn aangezicht te brengen. Ja, voor zijn aangezicht te brengen. Jongelui, zul je niet over je geweten heen leven, ja. Het geweten, ja, dat is wat anders dan je gevoel, dan je gevoel. In onze tijd zijn er veel mensen die denken dat het geweten en gevoel is hetzelfde. Dat is niet waar. Ons geweten moet gevormd zijn naar Gods woord. Naar Gods woord. Want Gods woord leert ons wat waar en niet waar is. En dat moet als het ware in ons geweten indalen. Dan weet je in het leven hoe of je je levensweg moet gaan. Voor Gods aangezicht. Voor Gods aangezicht. En zo zien we hier, gemeente, dat van het ene op het andere moment hier die broers, ze worden beschuldigd en ze erkennen schuld. En dan gaat Jozef zich hier nog niet bekend maken. Hij weent wel. Iets verder komt het moment dat hij zegt, ik ben Jozef. Ik ben Jozef. Waar schuld is, is genade. Is genade. En ach, wat betekent dit, gemeente? Nou, voor het geestelijke leven, ja. Weet u wat dat betekent? Dat als Jozef hier weet, dan mogen we een lijn doortrekken dat God, gemeente, blij is als een mens om genade gaat smeken. Ja. Je kunt dat lezen in Jeremia 31. Er staat in Jeremia 31, vers 18, dat is de Heere aan het woord. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende, gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf, want gij zijt mijn God. In die weg komt de mens voor God terecht en gaat vragen om genade, om genade. En die is er, want die Jozef, hij is vooruitgestuurd, hij zal het ze later ook zeggen, het heeft jullie ten kwade gedacht, maar het heeft God ten goede gedacht, om mij naar Egypte te zenden, opdat ik jullie allemaal in het leven zal mogen behouden. En zo zien we in deze geschiedenis, gemeente, ja, een leerzame, ja, wat is deze geschiedenis dan leerzaam, dat God ons allemaal kent, ja. En als wij nou de gemeenschap met God zoeken, dan ligt er in deze geschiedenis een ontzettende troost voor bestreden zielen, voor bestreden zielen. Ja, die zeggen, ja, heb ik wel genoeg godskennis? Heb ik wel genoeg kennis van wie Christus is? Ja. En de weg die de Heer met me gaat, is soms zo onbegrijpelijk, zo onbegrijpelijk. Ja. Kan soms weer helemaal in het donker gaan. Ja. Maar dan kon het wel eens wezen dat God daar een heilig doel mee heeft. En wat wij hier mogen zeggen, gemeente, dat is dat in deze geschiedenis, Jozef had de regie, Jozef had de regie. Zelfs toen hij ze voor een onmogelijke opdracht terugstuurde, had hij toch de regie. Want hij wist dat ze terug zouden komen, dat ze terug zouden komen. En wat kunnen we daar nou uit leren? Dat Christus, hij kent zijn schapen, terwijl die schapen misschien nog niet hem kennen. Maar hij gaat met hen soms een weg die ze niet begrijpen. En waarin ze soms denken, het gaat helemaal niet goed. Maar dat het een weg is waarin hij juist met meerdere heerlijkheid zich aan hen bekend wil maken. Die broers die voelden wel dat die, ja, die wonderlijke, die broers voelden, die onderkoning, die helpt ons, hij geeft ons koren mee. En tegelijkertijd begrepen ze het allemaal niet. Nee. En daarom ligt er ook een troost in deze geschiedenis, dat houdt in een weg van eenzaamheid, van benauwdheid, van moedeloosheid, uw ogen op God gericht. En wacht dan. Ja, wacht, verlaat u op de Heer. Want dan kon dat wel eens een weg zijn waarin de Heer u nader wil oefenen in de kennis en de genade bij aanvang en voortgang van de Heer Jezus Christus. En zo zien we hier, gemeente, dat Christus, dat Jozef een type is van Christus. Zoals hij met zijn broers omgaat, zo gaat hij ook met zijn kinderen om. Om plaats te maken voor zichzelf. Om ze te leren dat hij nou in de vernederende weg, door te sterven aan het kruis, hun eeuwige honger en kommer de zonde heeft weggedragen. en ze van de eeuwige ondergang wil verlossen.
Ja.
En tenslotte, we hebben allemaal een geweten. Een geweten. Hoe staat het met u voor God?
Ja.
Weet u wat die broers zeiden? Ik ben vroom. Ik ben vroom. En die zonde, die laat ze eronder liggen.
Ja.
Maar aan het eind zeggen ze, ik ben schuldig. En dan zien we dat Jozef weet. Wat is die daar blij mee? God wil mensen ontmoeten die aan zijn voeten komen. En vragen, o God, net als die tollenaar, wees mij zondaar genadig. En dan is er op grond van het offer van Christus, verzoening, verlossing, genade voor zulke mensen. Tot roem van zijn genade. Amen. Zingen we tot slot het tweede vers van Psalm 66, Altaderex megu negenbogen, het heft de schoonste psalmen aan, gezangen die uw naam verhogen, de glorie van uw wonderdaden, het tweede van 66. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.